Ja, we zijn toegekomen aan het woord van God. Dat we centraal stellen, het woord van God centraal. En deze morgen gaat het eigenlijk, het thema is tonen een brief van Christus te zijn. En ik weet, sommige mensen zijn hier in het, die hier zitten, zijn in het B-kamp geweest. Die denken, oh, we krijgen hier hetzelfde te horen. Het zal elkaar overlappen, denk ik. Want je kan natuurlijk zeggen, een brief van Christus, je kan schrijven over iedereen. Je kan bijvoorbeeld een brief schrijven aan iemand. Of over jezelf. Maar schrijven is nog iets anders dan zijn. Je kan de mond ergens van vol hebben. En dan kan je dan over gaan schrijven. Maar zijn, een brief zijn, dat is toch iets anders nog. Dat heeft te maken met de praktijk van het leven. En dat is het allermoeilijkste. De praktijk is weer barstig. Is moeilijk voor mij ook, net zo goed als voor u. We weten zoveel van het woord van God. We horen zo ontzettend veel. Maar nou, wat zijn we? Zeggen we het alleen maar? Is het alleen maar opgeslagen kennis? Of tonen we dat ook door wie we zijn? Wat de pottenbakker van ons mocht maken, door al die jaren dat we hem al kennen, dat we het woord van God kennen, heeft hij zo in ons kunnen werken dat het... dat we iets geworden zijn. Nu wil ik even teruggaan naar ons jaarthema. We hebben natuurlijk geweldige, fijne liederen gezongen. En het jaarthema is, ik ben Yahweh. Er is geen ander. Ik ben de Heere. En er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Dat moet je even laten bezinken. Niet gauw eroverheen lezen. We hebben het allemaal in de Bijbel gelezen, we hebben uitgebreid stilgestaan bij de profeet Jesaja, wat hij over God bekend maakt, hoe groot God is. Ik ben Yahweh en er is geen ander. Nou, het wordt bijna gevaarlijk in deze tijd om dat te zeggen. Hier in de besloten kring kan mag het misschien nog, maar straks op straat en overal, je zal aangevallen worden. Wat verbeelden jullie je wel niet om dat te zeggen? Wij citeren het woord van God. Daar gaan we geen discussies over aan. Dat hoef ik niet te bewijzen. Dat zegt Gods woord. En dat kunnen we alleen maar beamen. Yahweh. Dat is zijn naam. De naam van God is Yahweh. God is El. Is een titel. De plaatser. Dat weten we. Hij plaatst u in een gezin. In een familie. In een gemeente. Hier in Nederland. God plaatst alles nu. En straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geeft je opnieuw alles zijn juiste plaats. El, hij alleen is God. En laat er niet door niets of niemand beïnvloeden. Niet door mij, niet door u, niet door onze gebeden. Hij is God in soevereiniteit. Zijn naam is Yahweh. Yahweh, de ik ben. Ja, dat kan je altijd zeggen natuurlijk, ik ben. Ik kan ook zeggen, ik ben, en dan vul maar in wat ik ben. Maar hij staat daarvoor, garant, van wie hij is. En dat zegt ook de profeet. Jesaja. Hij is de ik ben. Hij is de schepper van hemel en aarde. De schepper van alles wat u ziet en niet ziet. De zichtbare en de onzichtbare wereld. Hij heeft alles geschapen voor zijn doel. Hij is ook de enige redder. Zeg ik Jesaja. Hij redt zowel de aarde als de hemel. Alles wordt nieuw ter zijner tijd. De schepper, de ik ben. Daar staat hij garant. Daar staat zijn naam garant voor. Hij is de alfa en de omega. Het absolute begin en de absolute voltooiing. Tooiing van alles wat hij schiep en zal herschapen, scheppen. De alfa en de omega. Hij is de eerste, de allereerste. Maar ook al het laatste woord hebben. Het allerlaatste woord. Hij is het begin. Het allereerste begin. Maar ook de voltooiing van alles. Hij zegt ook, hij is de almachtige. De almachtige, soevereine God. Dat betekent dat hij is in staat om alles wat hij zich had voorgenomen ook te verwezenlijken in en door zijn geliefde zoon. en die almacht, daar zal elk mens daarvan getuige zijn. En dan moet u nu eens om u heen kijken wat mensen allemaal, ja, door het verstand wat God hen gegeven heeft, de schepper terzijde schuiven en ze voordoen als, nou als zijnde, we kunnen de schepping wel verbeteren. En wij zullen alles wat God gemaakt heeft, zullen veranderen naar ons beeld, naar onze gelijkenis, mens. Maar ze zullen vroeg of laat tot erkentenis komen dat Hij de Almachtige is. Ondanks dat ze zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen God, tegen de Schepper, zullen Hem niet erkennen. Hebben het ook zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, een titel, kurios, eigenaar, bezitter. Jezus, Yahweh red, Hij draagt die naam. En Christus, gezalfde, tot profeet, priester, koning. Christus, en dat zegt dan Paulus ook zo duidelijk in Korinthe 2, Korinthe 4, in Colossense 1, in Hebreeën 1, Hij is het beeld van de onzichtbare God. De afdruk van zijn wezen. Wie mij heeft gezien, zegt hij toen hij op aarde liep, die heeft de Vader gezien. Er staat hier wat. Er staat eigenlijk beschreven, zo Vader, zo Zoon. In de meest volle betekenis. Zo Vader, zo Zoon. Het beeld van de onzichtbare God. De afdruk van zijn wezen. Nou zeg ik even dit in het kort en dan moet je wel even laten bezinken. Want dat is zo ontzettend veel. Ik ga nog over Christus door. Christus. Dan zegt Paulus, het is de kracht en de wijsheid van God. Christus, de kracht, de wijsheid van God. Dan zegt hij ook dat alles is uit God. En door de Heer, er is één God en Vader, uit wie alle dingen zijn. En één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Eén Heer Jezus Christus. Het is ook een Christus dat allen levend gemaakt worden. En als je nou alleen voor dit leven, je hoop op Christus stelt, dan zegt Paulus in één woord, dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Waarvoor zou je nog geloven? Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Dat zegt hij in één woord achter. Als dat het alleen is. Maar Paulus zegt ook, Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Dan hebben we over de brieven van Paulus aan de volkomenheidsbrieven. Efeze, Filippense, Colossense. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis van God. Maar het is wat. Dat is wat. Van God. Alle wijsheid en kennis van God de Vader. Christus de hoop voor de hele schepping. De hoop voor de hele schepping. Noem ik zomaar even een paar dingen. Christus gezalfd. Ik zei al profeet. Eigenlijk is de wet, de psalmen en de profeten, die getuigen van de Christus, die komen zou. En hij is de vervulling van elke profetie aangaande hem. Hij is het profetisch woord. Dat is dat. Hij is het profetisch woord. Priester. Dat was een bemiddeling, hè? De priester in het oude Israël, in het Oude Testament. De priester was de verbinding tussen het volk en God. En hij is de priester. Hij is de middelaar tussen God en mensen, zegt Paulus. En niet alleen voor ons, voor de geloven, maar voor alle mensen. Koning. Straks koning. Dit is straks in de toekomst, in de volgende aion. Koning. Van Israël en dat hij dat alles aan zich zal onderschikken, tot hij de laatste vijand zal ondergeschikt hebben. En zal hij alles aan de Vader overgeven. En zichzelf. Dat is wat we nu even horen van de Vader en de Zoon. En dan heb ik eigenlijk in het kort even teruggezien op die B-periode voor mezelf, waar wij dus waren. En eigenlijk, als ik daar zo over nadenk, hebben we natuurlijk al veel meer nagedacht, veel meer studie gedaan, als u het nu even een paar minuten hoort, dan drink het zo diep tot je door. Dan denk ik, wie ben ik? Zo'n klein miserig schepsel. En toch heeft ze mij geroepen. Niet alleen mij, maar ook jou en u. In zijn grootheid. En had hij al een plan met jouw leven. Met ons leven. En dan gaan we nu een stukje uit Gods woord lezen. En dan lees ik uit 2 Korinthe. En dat is eigenlijk de tekst voor deze dag. 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3. En dan lees ik het tweede en het derde vers. En dan moet u nagaan, als ik dat nou ga lezen. U kent die brieven van Paulus aan de Korintiërs. En die brief hebben we al zo vaak op bestudeerd. Hij heeft er geweldige dingen mogen openbaar, mogen meedelen. Maar je moet eens kijken aan wat voor volk hij dat mocht meedelen. Het waren echt niet de meest nette mensen, om zomaar eens te zeggen. En hier liep God in de gemeente. En hij was corrigerend bezig in die brieven. En dan zeg je later in 2 Korinthe 7 dat al die correctie, die heeft geleid tot berouw, tot inkeer. Dus die weerbarstige mensen die God heeft geroepen, die bracht God ook door zijn woord tot inkeer. Dat is wat. En toch mocht hij ook aan het begin al zoveel dingen meedelen. Ja, dat sta ik eigenlijk versteld van als ik 1 Korinthe 1 lees bijvoorbeeld. Hè, en die aanhef, dan zegt hij van, jullie hebben alles ontvangen. Jullie zijn rijk gezegend met alle geestelijke zegen. Die heeft jullie aan niets ontbroken. Zeg het tegen hen, nou, het was wat er Paul die wat er binnenkwam. En toch had God daar een bedoeling mee. En God maakte daar iets van. Zoals God iets van het leven van Paulus maakte. En van uw leven maakt. Deed hij dat ook in de Korintiërs. En dan zeg je nu in 2 Korinthe. En die schrijf je namelijk met Timotheus. Dat vindt u namelijk in de aanhef van die tweede brief. Paulus en Timotheus aan de gemeente van Korinthe. Timotheus. Hij is een jonge leerling. En hij zegt hier. Dat hij nam jou vroeg mee. Kan je de handelingen allemaal lezen. En dan schrijft hij hier over het oude en het nieuwe verbond. Oud denk je aan wet. Nieuw denk je aan, dat staat parallel met genade. Nou, dat woord kennen wij wel hier in de gemeente. Het woord genade. Kom ik op terug. Onze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen. Daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven. Ja, dat is makkelijk. Je kan een brief schrijven met inkt, een kaart, alle beste wensen, maar met de geest van de levende God. Dat gaat over uw innerlijk. Dat gaat over wie u gevormd bent, hoe u gevormd bent en wat u uitstraalt, wie u bent. Niet op tafel van steen, maar op tafel van vlees in de harten. En dan zegt hij ook in één adem, zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God. Dat zegt hij tegen mensen die helemaal niet zo kneedbaar waren. En toch spreekt hij in Christus vertrouwen uit. Dat het Gods werk is. Altijd Gods werk. Niet wij gaan boetseren aan andere mensen. Niet ik doe dat aan u of u aan mij. Dat doet Gods woord zelf. En nou is het. Timotheus heeft natuurlijk een heel. Die is op reis geweest met Paulus. Die heeft heel veel van Paulus geleerd. Kun je allemaal in Handelingen lezen. Maar dan later, dan Paulus wordt ouder en ouder. En hij heeft al die brieven mogen schrijven, ook die volkomenheidsbrieven. En dan komt het einde van zijn leven. En dan, ja, dan moet hij alles loslaten en overdragen. En dat doet hij aan zijn Timotheus, aan zijn leerling. Hij draagt al zijn kennis over. En hij heeft niet alleen kennis van in een brief, van schrijven. Maar hij wijst ook vaak op datgene wat hij allemaal heeft meegemaakt. Wat hij tegenkwam in zijn bediening. En hij was niet alleen in woord een brief van Christus, maar ook in zijn leven. Zijn leven was een brief van Christus. In woord en daad. In woord en in praktijk. Ik hoor zo vaak, of vaak, nou ik hoor het wel, misschien meer bij jongeren als bij ouderen, zegt ze, wij willen zo graag praktisch iets kunnen doen. Nou, vanmorgen krijg je praktische handvatten. Heel, heel praktisch. Paulus was naast alle theorie heel praktisch in alles. En dan ga ik eerst lezen Timotheus. Ja, ik lees het u voor. Dan gaat hij zijn afscheidsbrieven eigenlijk. Wij noemen dat pastorale brieven, maar hij gaat het overdragen. Hij weet, zijn einde is nabij. En ja, Timotheus, ik haal het aan je over. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn voor jou, de toekomst. Dan wil ik lees het gewoon u even voor. Dat is de aanhef van de brieven van Paulus aan Timotheus. 1 Timotheus 1. U mag het meelezen, u mag rustig luisteren. Paulus, een apostel van Christus Jezus, naar de opdracht van God onze Heiland en van Christus Jezus onze hoop, niet alleen de ons, maar hij is de hoop voor de hele wereld, aan Timotheus, en dan komt het, mijn waar kind in het geloof. Dan moet je even, ja, dan denk je, oh, dat is aan Timotheus, prima. Maar wij kennen Paulus ook. We hebben zoveel geleerd, wij zijn eigenlijk gaan in de voetstappen van de apostel Paulus. We hebben het evangelie leren kennen via Paulus. En dan draagt dit eigenlijk over. Denk nou eens even, mijn waar kind, mijn echt, mijn oprecht kind, mijn zoon, geestelijk gezien, mijn dochter, in het geloof. In het geloof, waarin Paulus ons mocht voorgaan in woord en daad. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. En nou, dan ga ik nog een ding, de tweede brief. Schrijft u ook zo. Dat schrijft hij bijvoorbeeld Paulus, een apostel van Christus Jezus, door de wil van God, naar de belofte van het leven. En dat stond ook centraal in heel al die brief van Paulus. Leven. Genade, leven. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Misschien laat hij de brief ook aan ons achter. Mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. Geestelijk gezien, hè? Want ik bedoel, Timotheus is ook een geliefd kind. Niet zijn biologisch kind, maar zijn geestelijk kind. Mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader. En van Christus Jezus, onze Heer. Ja, nu kun je natuurlijk afvragen, wat heeft Paulus nou eigenlijk geleerd? Wat heeft Timotheus nou van Paulus mogen leren? Dat is heel veel, ook als je de brief van de Korintiërs leest. In voor- en tegenspoed, in moeilijke dagen, dagen van verdrukking, van vervolging, van lijden, allerlei vormen van lijden, van miskend worden, van valse broeders, en ik weet allemaal niet, een hele waslijst. Maar Paulus, ja, die is de woorden van God toevertrouwd. En die heeft ze niet alleen niet opgeschreven. Maar ook ons, u en mij, ik ook, ons voorgeleefd. In woord, in daad. En dan ga ik lezen wat hij allemaal schrijft. En dat is een bediening, ja, waarin ook u en ik staan. Er staat hierboven bij 2 Korinthe 3, het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond denkt aan de wet. En de wet brengt veroordeling en uiteindelijk de dood voort. We kunnen er lang en kort over praten. We kunnen het allemaal lezen in 2 Korinthe 3. Maar dan ga ik een paar versen met u lezen. In vers 6. U mag het meelezen, u mag luisteren. Vers 5. Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen. Maar onze bekwaamheid is het werk van God. Het is altijd God die door ons heen werkt. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaar te zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, niet de wet, maar van de geest. Want de letter doodt. Maar de geest maakt leven, brengt leven voort. Indien u de bediening van de dood met letters op steen gegrift gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen van Israël Mozes' aangezicht niet eens konden zien, veel meer staat dan, is de bediening van de geest die leven brengt. Veel meer. Het overtreft eigenlijk de woorden van de wet in heerlijkheid. Want het brengt geen veroordeling, het brengt leven. Maar als hij de wet voorleest, staat in vers 14, maar hun gedachten werden verhard, want tot heden toe blijft diezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt, de vervulling van de wet. Daar staat hij garant voor. En wordt het een belofte voor u, voor mij, voor de schepping. Dan komt de bevrijding, dan staat u in vrijheid, in die vrijheid. En dan staat er ook nog, ja, als er geen bedekking meer is, als die wet er niet meer is, dan gaan we van heerlijkheid tot heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen, steeds een trapje hoger, tot een climax van heerlijkheid. Dat is wat genade brengt. Genade brengt heerlijkheid. Geen veroordeling, maar heerlijkheid. En u staat in die bediening. In die bediening van genade. Elke brief van Paulus begint met genade en vrede. En eindigt met genade. En genade heeft zo'n enorme diepte. Dat is iets van het hart, wat je zichtbaar mag maken door wie je bent. Dat is niet alleen een woord, maar het is een daad. Ook van Gods wegen. Genade. Het heeft zo'n omvang en zo'n diepte en zo'n rijkdom. Zal ik gewoon in Romeinen, ik wil het even toch lezen. Gewoon omdat ik, het zijn niet mijn woorden, maar ik lees het van Paulus. Thans is buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden. De wet en de profeten getuigen daarvan. Gerechtigheid van God door het geloof van Christus Jezus, voor allen en tot allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want al hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God, worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Zo diep gaat die genade van God. Die is altijd meer dan wat er in de wereld ook gebeurt. Daar kan ik en u met uw verstand niet bij. Een bladje omslaan, 2 Korinthe 5, daar gaat het over de verzoening. Ah, we zijn de gemeente van verzoening. We weten dat God het al zal met zich verzoend heeft en dat zal uitwerken. En dan staat er ook in 2 Korinthe 5, en dan lees je vers 18. Alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft, en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons dit woord van verzoening heeft toevertrouwd. Lieve mensen, het is niet zomaar een kreet, het is niet zomaar een theorie, dit heeft handen en voeten. Ga nou eens in uw eigen kring. Familie misschien? Omgeving, buren, gemeenteleden? Reik u die hand van verzoening? Van vrede? Verzoening is vrede. Vrede is harmonie. Ook als moet het onschuldig, maar al zeggen we, nou ik ben helemaal onschuldig aan. Reik die hand. Verzoening, dat zijn de fundamentele zaken. Daar zijn de brieven van Paulus vol van genade en verzoening. De bediening die je net las in 2 Korinthe 3, in de bediening van die geest, van die vrijheid, van die genade, in de bediening van de verzoening. Dan ga ik nog verder. Het onderwijs. Paulus gaat Timotheus eigenlijk als het ware alles opnieuw herhalen. Als je de brief van Paulus aan Timotheus leest, zijn laatste brieven, de pastorale brieven, waar hij alles nog eens alles op een rijtje zet. Alles op een rijtje, dat kennen we ook wel, hè? Daar hebben we een boek van. Van Ruud van Veer. En Paulus zet, eigenlijk als hij afscheid moet nemen, zet hij alles nog eens op een rijtje. En schrijft aan Timotheus heel veel dingen, want het wordt niet gemakkelijk. Het is geen roltrap naar boven. Je krijgt best veel tegenwind. Veel moeilijkheden zal je ondervinden. Dat schrijf je bijvoorbeeld allereerst in de eerste brief over dwaalleraars. Dat zijn mensen die zich altijd bezighouden, schrijft hij ook hoor, met allerlei theorieën, met filosofieën, geslachtsregisters, die alles gaan met discussiëren, het woord van God ter discussie stellen, niet beamen, maar nee, ter discussie stellen. En eigenlijk als je zo om je heen kijkt, in het algemeen bedoel ik dan, ik leg mijn oor overal te luisteren, dan zie je ook heel vaak dat mensen over een Bijbelgedeelte, dan gaan ze ja, er allemaal over praten, wat vind jij, hoe moet je... En eigenlijk zie je, men gaat het aanpassen, men gaat God aanpassen aan hoe mensen denken en handelen. En God wordt gewoon verlaagd tot, ja, een mens, maar hij is God. Daar ben ik mee begonnen, dit woord. We willen God niet aanpassen aan ons denken, maar ons denken aan zijn denken, aan zijn openbaring. Nou, zo kan je natuurlijk helemaal afgeleid worden. Als je het woord van God leest en er zijn mee begonnen wie hij is, dan wil ik daar geen afbreuk aan doen, maar recht spreken van God. Recht denken, recht zinnen, zingen van God. Hij heeft het namelijk ook over de genade. Hij spreekt in die brief aan Timotheus over de genade die Paulus zelf is bewezen. Nou, we weten wat voor een bruut hij was. En wat de genade van God in hem bewerkte. In de handen van de pottenbakker was hij. En die genade werkte zoiets geweldigs uit in het leven van Paulus. Dat we de hedende dagen, zoveel jaren daarna, er nog van leren en nog over spreken. En dat is nog ons tot voorbeeld. De genade van God. Nou, dan geeft hij nog enkele voorschriften. Over gedrag in de gemeente. Hij spreekt ook over oudsten en diakenen. Niet over de titels die ze hebben. De titel, daar praat Paulus helemaal niet over. Hij spreekt over het profiel van oudsten en diakenen. Kunt u ook allemaal lezen. Hij heeft gewoon een profiel. Dus je kunt u zelf voor de spiegel gaan staan. Ik denk dat u ook oudste of een diaken bent. Want hij geeft een profiel wat God van een mens en van een mensenleven maakt. En daaraan kan je een oudste herkennen, aan zijn profiel. Nou, dan spreekt hij ook over het gevaar van rijkdom. Al die het genot van de wereld, hoe het ons kan afleiden van de zuivere waarheid. Ja, en al die zaken brengt hij allemaal nog een keertje ter sprake. En hij moet natuurlijk, hij moet afscheid nemen. En zegt, ja, er zal veel gebeuren, de druk wordt je niet bespaard. Aan alle kanten zal er soms moeilijkheden zijn. Dan lees ik ook een stukje uit het laatste 2 Timotheus 4. Ik heb even iets te boven. Trouwens, allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zij zullen vervolgd worden, ze zullen tegenstand ondervinden. Maar slechte mensen, bedriegers, zullen van kwaad tot erger komen. Zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot geluk door het geloof wat in Christus Jezus is. En er staat nog eigenlijk bij alles wat je nou meemaakt. We leven in een vreselijke wereld, moet ik zeggen. En we leven in een godvijandige wereld, in een goddeloze wereld. Wetteloos, zedeloosheid, het is aan de orde van de dag. Het is het plaatje van de dag. En dan staat er, dan geeft hij een advies. Dan geeft Paulus nog aan Timotheus, maar ook aan jou, aan mij en u en mij een advies. Blijf echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden, 4 vers 5. Dus accepteer het als je daarvoor moet lijden. Accepteer het. Doe het werk van een evangelist. Verricht uw dienst ten volle. Het werk van een evangelist. Dat is het evangelie wat we zo omarmen. Dat kunnen we allemaal uitdragen. Het evangelie van genade en verzoening. Dat kunnen we uitdragen met onze mond, maar ook met ons leven. Dat kunnen we echt letterlijk handen en voeten geven. En wat betekent dat, de evangelie? Want dat brengt echt leven aan het licht, echt leven. U weet dat we allemaal eens, ja, zo de Heer niet bezuint, de dood onder ogen zullen moeten zien. Maar het evangelie, God heeft door het evangelie onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Dat staat voor het evangelie, dat staat voor genade van God. Die in alle levend maakt, genade van God. onze hoop is op de levende God, die een redder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen, in het bijzonder van u en mij. Hij heeft ons geroepen om dat uit te dragen. Omdat ondanks alles, ondanks alle aanvallen, die mensen die er allemaal over gaan discussiëren, misschien wat wel eens niet is, hoeft helemaal niet. Ik mag gewoon het woord van God neerleggen. Meer hoef ik niet te doen. En hij doet de rest. Het woord van God. Gaven. U hebt allemaal de gaven van geloof ontvangen, anders zou u hier denk ik niet zitten. Het is een gave van God aan u. U hoorde het woord. En God opende uw hart voor het woord. En u ging geloven. En door het geloof kwam er hoop in uw leven. Kwam er verwachting, kwam er uitzicht. Kwam er stabiliteit. En kwam er ook liefde. U leerde de liefde van God kennen. En dat uiteindelijk alles culmineert in de liefde van God, van Christus. Daar zegt Paulus zo geweldig over in Efeze 3. Dat is lengte, breedte, hoogte en diepte. En die kennis, die liefde van Christus, zal het alles te boven gaan omvattend zijn. Geloof, hoop en liefde. Dat is de gave van God aan elke gelovige. Aan elk, ja, zo'n kind van God. Geloof, hoop en liefde. Dat hebben we allemaal, dat delen we gemeenschappelijk. Maar we hebben ook bedieningen. Daar hebben we net van gelezen. Een bediening van genade en vrede. Dat is een bediening. Genade en vrede. Dat uitwerken. Gewoon in je naaste omgeving. Dat is het hart feiten van het evangelie. Genade, daar sta je in de waarheid. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus, zei Johannes al. Genade en waarheid staan in die waarheid. Die waarheid van wat God heeft gezegd. Dat is waar, genade en vrede. Verzoening. Vrede. Je hebt de bediening van de verzoening. Alles in de rechte verhouding. En dat is praktijk. Genade en vrede, zei u. Ja, dat willen we zelf ontvangen. Genade en vrede met God. Maar dat mogen we ook doorgeven. Dat is de praktijk aan die ander. Die in ongenade en onvrede staat. Dat kost misschien dat je de minste bent. Dat hebben wij wel eens meegemaakt in ons leven. Dat we de minste moesten zijn. Maar het gaf wel zegen. Het was wel goed. Dat is de beste weg. Het evangelie. Die blijde boodschap. Dat er leven is voor allen. Ja, en als je dan zo om je heen kijkt in die wereld die zo in verwarring is. Waar zoveel leed is, zoveel verdriet, zoveel pijn. Ja, soms kom je bij ziekbedden. En dan weet je niet meer wat je moet zeggen. Je bent net zo verslagen als misschien die persoon die in het bed ligt. Maar we hebben een uitzicht. De dood heeft niet het laatste woord. Dat mogen we meedelen. En ik heb dat ook wel in mijn leven moeten doen. Mogen doen, laat ik het zo zeggen. Aan een zwager van me. Die ook, ja, met de dood voor ogen, het laatste stadium van kanker. En ik kon alleen maar dit evangelie naast die persoon leggen. Ik kon hem niet overtuigen. Ik mocht wel dit evangelie naast dat ziekbed leggen. En zo mogen we ook samen daarvoor bidden. En dan weten we dat God het goed zal maken. We hebben zo'n geweldig woord. En mogen dat woord echt omarmen, maar ook niet alleen spreken, niet alleen weten, maar ook en vooral in de praktijk brengen. Genade en vrede. Het hart van het evangelie. Nu voor ons, straks voor allen. Zullen we daarvan gaan zingen? Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Misschien aan deze nachtmerrie waarin we leven. Dat is 104 uit de bundel. 104. Toch overwint eens de genade en maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade. Dan is de strijd van de dood volbracht. De wereld. Dus al iedereen zijn rangorde, maar het zal uiteindelijk allen zijn, treedt in het Vaders licht verheerlijkt voor zijn aangezicht. Wat een vreugde zal dat wezen, als elk volk hem is toegedaan. Ja, dan vangt het nieuwe loflied aan, als ieder voor de Heer zich buigt en alle stem Gods lof betuigt. Dan zal het werkelijkheid worden dat we nu geloven waar we nu uitzien. Ja, Jaap?